Goed mensen, dat is de introductie en nu wil ik jullie vragen om van harte Tjerk te verwelkomen als hij ons deze toespraak gaat geven. Welkom Tjerk, fijn dat je er bent en we zien ernaar uit om van je te horen wat je met ons gaat delen in het verlengde van deze leuke introductie.
Nou, dankjewel. Ik ben er zo'n christelijke wetenschapper. Theo Visser heeft mij gevraagd om te vertellen hoe mijn geloof eruit ziet. En ik denk, ook al gezien de introductie in het filmpje, dat eigenlijk niet zo heel anders hoeft te zijn als voor een gewoon mens die ook zijn leven niet op orde heeft. Tenminste, voor mij is dat een belangrijk terugkerend thema, dat ik op de ochtend dat ik dan afreis hier naartoe, dat ik dan nog eens een keer lees wat ik allemaal had moeten doen. Want er is echt een keurige handout verstuurd al 6 weken geleden. Of ik de Bijbeltekst die ik wilde gaan lezen wilde delen met het Beamer-team. En ik heb mijn leven niet op orde, maar ik ga wel wat uit de Bijbel lezen. En waar ik nou op zoek ben is eigenlijk, is de wetenschap nou een obstakel om te geloven? Hoe gaat een wetenschapper dan om met dat als je om je heen kijkt er zoveel meer is dan alleen maar wetenschapper? Dus ik wil eigenlijk het vanuit 3 kanten aanvliegen en dan 3 verhalen vertellen. En hopelijk illustreert dat dat ook voor een wetenschapper gelukkig veel meer is dan de wetenschap. De drie dingen die ik dan bekijken is aan de ene kant dat als je om je heen kijkt in de wereld, zeg maar, in een wetenschap. Ik ben natuurkundige, dus ik kijk graag naar de fundamenten. Dus ruimte en tijd, kwantummechanica. En dan word ik heel erg geconfronteerd met de werkelijkheid, want het is geen Lego. Het is niet, de werkelijkheid is niet simpel, maar voor de wetenschapper, hoe dieper ik graaf, hoe ingewikkelder het wordt, of hoe onbegrijpelijker het ook wordt. In elk geval zal ik, ja, onder wetenschappers of onder natuurkundigen en wiskundigen met name, kom ik weinig mensen tegen die denken, ik weet hoe het zit. En dat is een heel belangrijk uitgangspunt. En dan wil ik met u lezen uit Psalm 19, de eerste paar versen. En dat is: de hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. De dag zegt het voort aan de dag die komt. De nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord. Het is spraak zonder klank. En dat is voor mij, oké, je kan eindeloos praten over de wetenschap, ga ik ook doen. En dan nog heb je niks gezegd. Daartegenover wil ik een stukje lezen uit Matteüs 18. Ik ben opgegroeid in een kerkelijke gemeenschap waar de kindertjes niet worden gedoopt. Dus toen ik een jaar of 18, 19 ging het huis uit. En dan mag je je laten dopen. En ik vond dat heel ingewikkeld. Maar ik ging ook binnenkort trouwen. En ik wist heel goed. Ik ben getrouwd met een hele pittige vrouw. Ik dacht, dat moet ik niet in mijn eentje aan beginnen. Ik had al wel goed opgelet in de kerk. En daar wordt gezegd, een drievoudig snoer wordt niet licht gebroken. Dus God meenemen in mijn huwelijk is mijn redding geweest. En daarom dacht ik, ik moet me laten dopen voordat ik ga trouwen. Ja. En die dominee, die had al wel door dat ik in de wetenschap zat. En die heeft mij deze tekst als dooptekst meegegeven. Van Tjerk, let op, als je verder gaat met je leven, verlies dan niet de essentie uit het oog. Dan moet ik er wel naartoe bladeren. Het is uit Marcus 10. Oh man. Vanaf vers 13. Ik lees uit de Bijbel in gewone taal. Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat hij de kinderen zou aanraken, maar de leerlingen hielden die mensen tegen. Toen Jezus het zag, werd hij kwaad. Hij zei, laat die kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen. Luister goed naar mijn woorden, je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld, net zoals een kind dat doet, anders kun je er niet binnenkomen. Dus dit is van een verstandige dominee die dacht, Tjerk, ik moet niet al te veel nadenken. Dus dat het zijn twee aanvliegroutes van God schept een beeld voor mij, waar ik mijn tanden in kan zetten en waardoor ik hem ook beter kan leren kennen. Dus dat is zeg maar het uitspansel. En aan de andere kant, Tjerk moet niet al te veel nadenken. Hij moet ook beseffen dat met al het nadenken van de wereld je nog niet in Gods nieuwe wereld binnen bent. Het is nodig dat wij dat geloof ook aannemen. Zoals een kind de zorg die hij krijgt, toebedeeld, aanneemt. En het laatste is, de derde aanvliegroute is zeg maar nadenken. Is voor mij gewoon verschrikkelijk belangrijk. Ik hou er niet van als ik niet meer mag nadenken. Nadenken is voor mij dat sporten. Ik sport ook graag en dat gaat steeds moeilijker naarmate ik ouder word. Want dan heb ik hard gesport en dan heb ik weer een lijf. En daarna heb ik een week of twee last van mijn rug. Maar nadenken, maar dat sporten geeft wel echt een hele goede boost. Hè. Dat voelt gewoon lekker. En ik wil eigenlijk mensen benoemen dat het nadenken zelf, dat is ook een soort vrijheid geeft het. Dat je voelt dat je een mens bent. En, hè, dat ik een lijf heb en dat ik kan nadenken en dat ik een vrij mens ben. En dus voor mij is dat nadenken heel erg belangrijk, maar juist als wetenschapper merk je heel erg dat het nadenken je niet heel ver brengt. Een beetje zoals die psalm al zegt, uiteindelijk wordt er niks gezegd. Dus het nadenken is een soort sporten. Dan kom je ook daarna weer thuis, ben je ook nergens gekomen, je bent gewoon weer thuis. Maar ik heb dat gewoon nodig in mijn hoofd. Maar als ik kijk naar de wiskunde bijvoorbeeld, dat is een hele krachtige manier van nadenken. Dan kun je ook denken, oké, ik start met axioma's en met logisch nadenken bouw ik een gebouw totdat ik ingewikkelde technische constructies kan doorrekenen. En dan weet ik zeker dat die brug heel lang meegaat. Ook al rijden er hele zware vrachtwagens over. Dat is wat wiskunde en nadenken. Dan moet je vooral blijven doen. Maar uiteindelijk kom je daar. Je kan er ook op stuk lopen. Je kan met nadenken niet alles oplossen. Dus wel doen, stevig je bruggen bouwen, maar het is niet alles. En dan wil ik graag vertellen over mijn studenten. En dan elke keer een van die drie dingen pakken. Dus als ik op mijn werk kom, dan kom ik daar om een ingewikkeld apparaat te bouwen, om meer te leren over de wonderlijkheid van de wereld. Maar de belastingbetaler die wil ook dat ik, als ik aan de universiteit werk, iets doe met studenten. En dan zou het veel te gemakkelijk zijn om te denken, oké, het is de kennis die we willen overdragen aan de studenten. De studenten moeten heel veel wiskunde leren, moeten heel veel natuur kunnen leren. Maar ze vinden het verschrikkelijk bedreigend, merk ik, dat als ze dit allemaal kennen, nou, onze studenten die kunnen hier na 3 jaar studie behoorlijk goed mee uit de voeten. Het zijn formules, maar uiteindelijk heeft het alles met een cirkel te maken. Ja, een cirkel, een hoek in die cirkel, sinus, cosinus. Maar het probleem is dat het zonder context niks betekent. Dus als een student zijn hoofd heeft gevuld met formules en kennis over hoe je dingen moet bouwen, hoe je dingen moet onderzoeken, dan weet je nog steeds niet wat het betekent. Als je afdaalt in wat betekent ruimte en tijd, hoe werkt dat? Tijd is veel ingewikkelder dan er loopt op 1 plek op aarde een klok en dan kun je alle andere klokken op gelijk zetten en dan weten we wat tijd is. Tijd is heel relatief, het maakt uit waar je bent, hoe snel een klok tikt en dan kan je daar wel formules op loslaten, maar dan weet je nog steeds niet wat het betekent. En studenten volgen bij mij ook een cursus geven over het schrijven van een scriptie. En dan vertel ik ze dat heel veel van onze studenten in de problemen raken. Doordat ze tijdens het schrijven van de scriptie denken van ja, heb ik het wel goed gedaan? Ik heb een onderzoekje gedaan, heeft lang geduurd, straks gaat mijn begeleider dat lezen. En dan heeft hij een oordeel over mij. En dat mijn studenten dan, wat ik ze dan vertel is, het is eigenlijk belangrijk dat als je straks een writersblok hebt, dat je helemaal niets meer op papier krijgt, omdat je dan straks denkt, straks weten ze dat ik mijn onderzoek niet zo goed heb gedaan. Dat gevoel, dat hebben we over onszelf afgeroepen door altijd heel nauwkeurig te willen werken, altijd overal de foutjes uit te willen halen. Dan weet je bijna zeker dat als je dan je scriptie aan het schrijven bent, dat je dan bang bent dat het niet goed genoeg is. En dan zeg ik, dat gaat niet over. Als je straks een baan hebt of hoogleraar wordt, dan heb je dat nog steeds. Dus je kan maar beter, als het nu gebeurt dat je je scriptie schrijft, het gewoon gebruiken als oefening. Want als je het nu niet leert hoe om te gaan met die negatieve gedachten, dan komt het je tegemoet op het moment dat je je tweede baan hebt en 2 kleine kinderen en je weet niet meer zeker of je vrouw van je houdt. Dus dat is zeg maar iets waar je met wiskunde en nadenken geen antwoord op kan vinden. En dus waar ik als wetenschapper tegenaan loop, is dat ik nog zoveel kan weten over het ontstaan van het heelal, over het over de deeltjes of over ruimte en tijd. Het verlost me niet van de angst die ik heb gewoon in het normale leven. En dat is zeg maar waarom ik denk dat wetenschappers heel goed begrijpen dat de wetenschap en de kennis die we hebben dat niet gaat oplossen. En met dat oog bezien, er moet bij mij een andere knop om in mijn hoofd. En die heeft eigenlijk veel meer te maken met wat Jezus zei. Het is mogelijk om je leven te leiden zonder die angst. Of omdat je weet dat Jezus van alle mensen houdt. En dat is voor mij een soort omdenken. Ik kan nog steeds mijn wetenschap doen. Ik probeer nog steeds te begrijpen wat kwantummechanica wat daar allemaal bij komt kijken. En ik bouw experimenten die nooit werken. En dan ga ik daar toch mee door. Omdat ik geloof dat God de wereld heeft geschapen. En omdat ik geloof dat het oké is. Dat Jezus tegen mij zegt, Tjerk, het is oké. Dat maakt dat ik een ander type wetenschap kan doen. Ik kan werken aan experimenten waar mensen al 100 jaar van zeggen, joh, we proberen het al 100 jaar, je mag iets makkelijkers gaan doen. Ja, we geven het gewoon op. En dan zeg ik, nou nee, maar dit is echt een belangrijke vraag. En het is niet zo erg als het niet werkt. Want we maken natuurlijk wel voortgang, alleen veel te langzaam. Toen ik binnenkwam, vroeg iemand aan mij, hoe gaat het? En ik zeg, langzaam. Ja, de voortgang in de wetenschap is langzaam, maar ook het omgaan met het leven is langzaam. Volgens mij moet ik een beetje op de tijd letten. Heb ik nog 5 minuten? Ja, 4 minuten en 16 seconden. Ja. dus voor wat ik zou willen zeggen is, het is niet de wetenschap die een obstakel is voor het geloof. Er is eigenlijk veel meer, hè, want die wetenschap die zegt niet wat het betekent. De wetenschap kan zeggen, ja, als we tussen de sterren kijken, dan zien we dat daar licht, schijnsel tussen de sterren vandaan op ons afkomt. En als je dat probeert te begrijpen en met een formule probeert te beschrijven, dan is de manier om daar een formule aan te verbinden aan dat schijnsel en alle details die je daaraan kan meten, is door te zeggen, nou, 13,6 miljard jaar geleden, een knal, zus of zo natuurwetten, en dan heb je een kader en dan heb je een formule en dan heb je een verklaring voor het schijnsel. Maar als je wil weten wat betekent het begin, ja, daar zegt de wetenschap niks over. Maar als je aan mij vraagt, hoe is dan het leven op aarde gekomen? Nou, dan zeg ik, oké, we kunnen een beetje in de Bijbel lezen, maar daar staat niet zoveel over het leven, hoe dat is ontstaan met moleculen en DNA en zo. Terwijl dat wel de manier is waardoor je kan zien dat er verwantschap is tussen verschillende cellen of dieren of planten. Dus dan zeg ik, ja, als ik wil weten hoe het zeg maar in detail is gegaan, dan volg ik gewoon wat wetenschappers daar samen over hebben ontdekt. Als je mij vraagt, wat betekent het? Dan zeg ik, daar zegt de wetenschap niet over. Maar voor mij betekent het heel veel of ik geloof dat ik geschapen ben, of dat ik geloof dat het allemaal toeval is. Dus dan zeg ik, oké, de wetenschap zegt er niets over, maar het maakt zoveel uit. Dus dat is mijn reden om te zeggen, oké, de wetenschap is niet het obstakel, maar ikzelf. Het obstakel om te geloven is, als ik zeg dat ik een schepsel ben, dan verandert er zoveel, dan ben ik niet meer de kampioen. Maar aan de andere kant, ik voel me niet zo als een kampioen. Een kampioen heeft gewoon zijn spullen op orde en die heeft op tijd doorgegeven aan de Beamer-team. Dit is de tekst. Dus voor mij is het leven zelf ook tegelijk de reden om te verlangen dat ik die knop om kan zetten. Dat ik niet bang ben dat ik misschien niet oké ben, waardoor ik niet meer mijn werk kan doen. Dus daarom verlang ik er als gelovige wetenschapper naar dat ik dat bevrijde leven dat Christus mij aanbiedt, dat ik dat kan leven. En dan kom ik tegelijkertijd op wat is dan wel een obstakel om te geloven. En net zoals dat het geloof mijn reden is om te verlangen, hè, naar die bevrijding. Hè, dus het leven is de reden dat ik verlang naar bevrijding. Dat is het leven de reden om te geloven. Het leven is ook tegelijkertijd een obstakel om te geloven. En dat is zeg maar de, ik vond dat meneer Freeman het zo mooi zei, dat is mijn gesprek met God. Ik heb natuurlijk met jonge mensen te maken die dan ja, niet in een boekje kunnen lezen wat de reden voor hun leven is. En ze komen daardoor ook echt in de problemen. Ik bedoel, ik vind het geen probleem als iemand 3 maanden niks van zich laat horen omdat hij in de put zit en die denkt, ja, dat komt door die scriptie. Ja? En daardoor, omdat die docent straks die scriptie misschien gaat afkeuren, daarom kom ik nu niet tot schrijven. Ik denk, dat is niet het grootste probleem waar wij mee te maken hebben. Het is wel belangrijk dat die student daar niet alleen in die put zit en dat hij weet dat hij daar gerust met anderen over kan praten. Maar we maken ook mee dat studenten helemaal suïcidaal worden en zeggen, waar komt dan hulp of welke zin heeft het nog? En voor mij is dat, dan denk ik, waarom heeft God het soms zo moeilijk gemaakt? Had hij niet beter de boel kunnen dichttimmeren? En dat is mijn gesprek met God over het lijden in de wereld, terwijl hij daar toch ook een oplossing voor aandraagt. En de manier waarop ik wil er graag over nadenken. Voor mij komt de kring rond door het onderzoek dat ik doe. Ik zei net, had God het niet voor ons kunnen dichttimmeren? Dat het gewoon een systeem was. Het geloof is een systeem. Als je je aan die 12 stappen houdt, dan krijg je een gelukkig leven. Nou, ik heb al gezegd dat ik erg van vrijheid hou. En als iemand komt met 12 stappen en dat komt het goed, dan krijg ik gewoon stekels. Omdat dat ook niet het leven is wat ik wil. Ik wil een leven dat rijker is dan dat. Als ik graaf in de natuurkunde, dan had ik, als ik 150 jaar geleden natuurkundige was geweest, had ik een soort machine ontdekt. Dan had ik ontdekt dat er atomen zijn. Dat er wetten zijn waardoor die atomen soms aan elkaar plakken en soms niet. En dan had ik kunnen denken van, oké, de werkelijkheid is een machine. En alles ligt vast, alles is voorspelbaar. De kwantummechanica, waar ik studie naar doe, die laat eigenlijk zien dat er juist heel veel vrijheid is, heel veel ruimte. Je kunt niet voorspellen wat de uitkomst is van een experiment. En dat besef plaatst weer de vrijheid terug in mijn leven, dat wil ik graag. Maar het schept ook ruimte voor allerlei narigheid. Ik zou het heel vervelend vinden als ik in de natuur zou graven en ik zou DNA ergens aflezen en dat er ergens Johannes 3 vers 16 in het DNA stond geschreven. Dat vind ik een enge God. Terwijl ik ontdek dat de natuur juist die vrijheid in zich draagt, het ligt niet vast, de uitkomst. En daar herken ik dan weer een liefdevolle God in. Liefde betekent dat ik kan kiezen, dat er iets te kiezen is. Dus als ik probeer er wel over na te denken, en dan op het moment dat ik denk, oké, nou is het kringetje rond, nu heb ik het voor mezelf op orde. De vrijheid is in de schepping geschapen, zodat wij liefde kunnen, zodat we verantwoordelijkheid hebben, zodat we God lief kunnen hebben. En dan is het kringetje rond en denk ik, oh nee. Als je denkt dat je het snapt, dan ben je juist weer uit koers aan het geraken. Want waar het om, het is allemaal, je kan het heel ingewikkeld maken, maar uiteindelijk gaat het erom, durven wij ons leven over te geven aan de Schepper? En durf ik mijn leven in Gods hand te leggen, in het geloof dat God mij heeft geschapen en dat hij van mij houdt? En als ik dan, daar kan ik ook uit koers raken, want als ik dan zeg, oké, dan hoef ik zelf niet meer na te denken, ik zit lekker in de handen van de Schepper, ik hoef niet na te denken welke halt ik hoef uit te stappen, want God heeft alles in zijn handen. Dan denk ik, zo zijn we ook weer niet getrouwd. Ik heb juist vanwege die vrijheid ook heel veel verantwoordelijkheid. En dat betekent dat ik een eindeloos gesprek met mijn Schepper kan hebben. En dat het ook voor iemand die van nadenken houdt, het ook niet op een gegeven moment af is. Nou, en dat vind ik spannend. Dat blijft spannend. Maar het geeft mij ook wel rust. Dan denk ik, oké, die knop kan om en dan kan mijn leven een andere wending nemen. Amen, zeggen we dan bij mij in de kerk.